Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 993. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. 1873 van Liaquat Ahmed is een historisch en economisch non-fictieboek over de eerste echt mondiale financiële crisis. Die begon met de ineenstorting van een enorme krediet- en obligatiehuizen in de 19e eeuw. Ahmed kijkt daarbij niet alleen naar cijfers en markten, maar ook naar de mensen en politieke keuzes die de crisis hebben verergerd. Centraal staan de Rothschilds, de invloedrijke bankiersfamilie, die een sleutelrol speelde in het internationale kapitaalverkeer, en de manier waarop spoorwegen, staatsleningen en speculaties samen een kwetsbaar financieel systeem vormden. Het boek laat zien hoe de overgang naar de gouden standaard, samen met overinvestering en begrotingsproblemen bij overheden, de deflatie en economische schade verder verscherpte. Daarmee is het niet alleen een geschiedenis van een crisis, maar ook een analyse van hoe moderne wereldeconomie, macht en financieel beleid met elkaar verweven raakten. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de mondiale krediethuizen van de jaren 1850 en 1860 als voedingsbodem voor de crisis. Ahmed beschrijft eerst hoe de wereldeconomie in de tweede helft van de 19e eeuw sterk groeide door een internationale markt voor obligaties en leningen. Dat kapitaal maakte grote projecten mogelijk, vooral de aanleg van spoorwegen die in Europa, Noord-Amerika en daarbuiten de economische modernisering versnelden. Tegelijk laat hij zien dat dezelfde geldstroom ook een kwetsbaarheid creëerde. Overheden leenden royaal, investeerders joegen op rendement en veel projecten werden uitgevoerd zonder voldoende realistische inschatting van risico en opbrengst. De kern van zijn analyse is dat een groeifase die op papier solide leek, in werkelijkheid leunde op speculatie en te veel vertrouwen in voortdurende expansie. Daardoor werd de economie gevoelig voor een abrupte omslag. Het boek maakt duidelijk dat de crisis van 1873 niet uit het niets kwam, maar het resultaat was van een langdurige opbouw van schulden, verwachtingen en financiële euforie. Ten tweede, de Rothschilds als knooppunt van internationaal geldverkeer. De Rothschilds staan in het boek niet alleen symbool voor rijkdom, maar vooral voor de manier waarop kapitaal in de 19e eeuw over grenzen heen bewoog. Ahmed gebruikt de familie als lens om te laten zien hoe bankiers, regeringen en markten met elkaar verbonden waren. Via hun netwerken konden staatsleningen worden geplaatst, oorlogen gefinancierd en grote infrastructuurprojecten mogelijk gemaakt. Tegelijk waren de Rothschilds geen almachtige sturinggevende kracht, maar eerder een centrale schakel in een veel groter systeem. Juist dat maakt hun rol interessant. Hun positie toont hoe sterk de moderne financiële wereld al verweven was, lang voordat er sprake was van hedendaagse globalisering. Het boek laat ook zien dat bekendheid en invloed een keerzijde hebben. Wanneer een crisis uitbreekt, worden zichtbare financiers vaak het doelwit van wantrouwen en politieke projectie. De familie wordt zo niet alleen een economische, maar ook een sociale en symbolische factor in het verhaal van 1873. Ten derde, waarom de spoorwegboom omsloeg in overinvestering en instorting. Een van de belangrijkste mechanismen in het boek is de rol van spoorwegen als motor van groei en bron van oververhitting. Spoorwegen waren in die tijd de meest vooruitstrevende investering en veranderde handel, transport en regionale ontwikkeling ingrijpend. Maar precies omdat ze zoveel kapitaal opslokten, ontstond er een situatie waarin te veel geld achter te weinig rendabele projecten aanliep. Ahmed benadrukt dat de bouw van spoorlijnen vaak werd gevoed door optimisme, prestige en politieke ambitie, niet alleen door economische noodzaak. Wanneer de verwachte opbrengsten tegenvielen, kwamen financiering en vertrouwen onder druk te staan. Dat leidde tot dalende koersen, faillissementen en een breder verlies aan vertrouwen in banken en markten. Door dit proces stap voor stap te volgen, maakt het boek duidelijk hoe een technologische vooruitgangsgolf kan omslaan in een financiële kettingreactie. De spoorwegsector is daarmee een voorbeeld van hoe modernisering zonder financiële discipline juist instabiliteit kan vergroten. Ten vierde, goud, deflatie en de verergering van de economische neergang. Ahmed besteedt veel aandacht aan het monetaire kader waarin de crisis zich afspeelde. De keuze om goud als enige geldanker te gebruiken speelde volgens het boek een belangrijke rol in het verdiepen van de depressie. In een situatie waarin geldhoeveelheid en krediet al onder druk stonden, werkte een strakke koppeling aan gouddeflatie in de hand. Dat betekende dat prijzen bleven dalen, schulden zwaarder gingen wegen en bedrijven en boeren moeilijker konden overleven. Het probleem was dus niet alleen dat de markt instortte, maar ook dat het beleid weinig ruimte liet om de vraag te ondersteunen of de schok op te vangen. Voor lezers is dit een kernpunt, omdat het laat zien dat economische crises niet alleen worden veroorzaakt door paniek of speculatie, maar ook door institutionele keuzes. Het boek verbindt daardoor financiële geschiedenis aan monetair beleid en laat zien hoe een ogenschijnlijk stabiel systeem een langdurige crisis juist kan verdiepen. Tot slot, politieke gevolgen, zondebokdenken en de geboorte van een modern crisisbegrip. Het boek blijft niet bij de financiële schade, maar onderzoekt ook de maatschappelijke nasleep. Ahmed laat zien dat de depressie van 1873 leidde tot werkloosheid, sociale onrust en politieke tegenreacties in meerdere landen. In dat klimaat ontstond ruimte voor reactionaire bewegingen en voor het aanwijzen van schuldigen. De Rothschilds werden, ondanks hun complexe en soms terughoudende rol, een gemakkelijk mikpunt van antisemitische verwijten. Daarmee maakt het boek duidelijk hoe economische ontwrichting kan overgaan in politieke radicalisering en vijanddenken. Dat is een van de sterkste punten van het werk, omdat het de crisis niet behandelt als een puur financieel incident, maar als een gebeurtenis met langdurige gevolgen voor samenlevingen en machtsverhoudingen. Voor historisch geïnteresseerde lezers is dit belangrijk, omdat het laat zien hoe het moderne idee van een wereldwijde economische crisis ontstond. Inclusief de manier waarop samenlevingen proberen betekenis en schuld toe te kennen aan een systeem dat instort. Concluderend, 1873 is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in economische geschiedenis, internationale financiering en de politieke gevolgen van financiële crisis. Ook wie wil begrijpen hoe markten, overheden en centrale geldsystemen elkaar kunnen versterken of juist verzwakken, haalt veel uit dit boek. Ahmed schrijft niet als droge econoom, maar als historicus die cijfers, instellingen en personen met elkaar verbindt. Daardoor wordt een ingewikkelde 19e eeuwtussen crisis begrijpelijk, zonder dat de analyse aan diepte verliest. Het boek onderscheidt zich van veel andere werken over economische crisis, doordat het de eerste globaliseringsgolf centraal stelt en laat zien hoe vroeg de wereld al financieel met elkaar verweven was. Daarnaast is de combinatie van de Rothschilds, spoorwegen, goud en deflatie bijzonder sterk, omdat die elementen samen een breed beeld geven van het ontstaan van moderne economische instabiliteit. Wie wil leren hoe een crisis zich niet alleen economisch, maar ook politiek en maatschappelijk verspreidt, vindt hier een rijk en scherp geobserveerd boek. Als je ons wilt steunen, Liaquat Ahmed, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!